Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 2:30 duiken we dieper in ons geweten. Dat onbegrijpelijke mechanisme dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad. Zou het niet beter zijn als je morele beslissingen zou kunnen uitbesteden aan de overheid, aan God of aan kunstmatige intelligentie? Die vraag die staat straks centraal in de 3e aflevering van de podcastserie Het Maakbare Geweten. En het komende uur zit tegenover mij, ongeveer tot 2:30 dus, Marleen van Niekerk. Dat is een grote eer, want zij is een van de grootste literaire zwaargewichten van Zuid-Afrika. Niet alleen is ze hoogleraar Afrikaans en Nederlands, ze is zelf ook een begaafd schrijver. Zo documenteerde ze haar land na het uiteenvallen van het apartheidsregime met twee bijzondere romans, genaamd Triomf en Agaat. De een over een asociale blanke familie in een wijk die ooit hoop uitstraalde, maar die inmiddels vervallen is tot een soort semi-illegaal gescharrel en pure incest. Haar tweede grote roman ging over een blanke, rijke boerin die op haar sterfbed verzorgd wordt door haar zwarte bediende. Het zijn bevlogen verhalen over echte mensen die leven in een ongelooflijk ingewikkeld land. En haar nieuwste werk staat daar op het eerste gezicht zo ver vanaf als het maar kan. Namelijk De Stille Achterkamer is een dichtbundel geïnspireerd op twee Nederlandse schilders uit de 17e en de 20e eeuw. Wat heeft die bundel nou gemeen met haar eerdere werk? Daar gaan we ongetwijfeld het komende uur achterkomen. Welkom Marleen.
Dankjewel Anse.
Laten we dan maar beginnen bij het uitgangspunt van die bundel. Kun je mij uitleggen wat de magie is van een schilderij met 5 abrikozen erop?
Het hangt er natuurlijk af wie het heeft geschilderd. En de werk van Koorten straalt een bijzondere magie uit, om jouw woord te gebruiken. Vanwege een vreemd voor mij oog obsessieve concentratie. Die te maken heeft met perfectionisme en een bepaald technische obsessie.
Ja, een technische perfectie. Adriaan Koorten, dat is een van de twee schilders waar de bundel op gebaseerd is. Uit de 17e eeuw. Een technische perfectie.
Technische perfectie. En die technische perfectie, ik weet niet of het bij hem te maken had met, ik vermoed in de achtergrond allerlei nieuwe ontdekkingen. Ik denk dat hij met loops, met vergrootglazen werkte. Want die dingetjes zijn heel klein. Zoals postkaarten zo klein.
De schilderijtjes.
Ja. Maar ontzettend gedetailleerd. Het kan zelfs zijn dat hij zich heeft bediend van Luciferase en die aspergeschilderij. Fijn vermaalde gloeivormpjes.
Dus zijn bekendste schilderij is dat, denk ik. Een bundeltje asperges op een plank.
Want dat gloeit van binnen. En dat heeft Caravaggio ook gebruikt. En dat, ik denk dat er bij hem een bepaalde soort belangstelling voor de materialen van verf heel erg voorop stond. En dezelfde is het geval met Mankus. Hij was een leerling brandschildering en gebruikte voor zijn schilderij nog de technieken die hij heeft geleerd in de vakleerlingschap. Ja. Namelijk het opleggen van hele dunne laagjes verf, het afschuren daarvan en nog een laagje, totdat het die verstilde glans krijgt, wat zo kenmerkend is van zijn werk.
Ja, dat is een bepaalde techniek die iets extra's meegeeft aan iets wat bij wijze van spreken iedereen kan zien en schilderen.
Ja, precies. De langzame uitvoering en de concentratie. Ik denk dat wordt gewonnen door deze technieken van materiaal en deze technieken van, denk ik, een soort aandacht.
Maar die schilderijtjes zijn dus heel klein, in elk geval die van Koorten.
Ja, ja.
Daar, als je in een museum daar tegenover staat, dan moet je daar dus eigenlijk met je neus bovenop
je
gaan staan om
neus,
het te zien.
Ja, ja. Eerst schokt het je, want het lokt je, het verleidt je. En dan moet je nader gaan en dan denk je, hoe is dit in godsnaam mogelijk? En dat was de effect op mij ook.
En waarom waren ze zo vreselijk klein? Want je hangt het aan de muur. Of wat deden mensen ermee?
Ik weet het niet. Hij bewaarde het, van wat ik heb gelezen, in een laadje. Vaak wordt het op tweedehands papier geschilderd door hem. En op kleine stukjes papier in een laadje opgeborgen. En vandaar pas werd het op een houten achtergrond geplakt. Maar voor die kleuren om zo perfect bewaard te hebben gebleven, moest hij iets weten van verf. Ja.
Hoe gaat zoiets? Want je staat in een museum tegenover zo'n schilderij. Is dat dan lang? Kun je lang naar zo'n schilderij kijken en steeds nieuwe dingen ontdekken?
Ja, je allereerst de arrest, hè, en de fascinatie. En dan de onderzoek. Het is een proces van je steeds meer verdiepen. En dan ga je aan de biografie lezen en eromheen lezen. Om uit te vinden wat heeft deze man nou bezield. Want het is zo'n appel tot de zinnen.
Ja, nou is het fascinerende aan die Adriaan Coorte dat die biografie er eigenlijk nauwelijks is.
Ja, die is er nauwelijks.
We weten niet eens waar die gestorven is, geloof ik.
Nee, maar nou waren er twee mensen in. Omdat het lang geleden was, ben ik niet vergeten wie het waren. Twee Nederlandse mensen die een heel onbekend biografiekje schreven. Ja, ik ben het nu vergeten. Ik ben het kwijt, ongelukkig.
Hij kwam daarin voor.
Ja, maar hij was de onderwerp. En zij gingen in de geboorte- en de sterfteregisters kijken. En kon op zo'n soort wijze van historische afleiding bepaalde dingen te weten komen over zijn familie. En over zijn broers bijvoorbeeld. Die bij de VOC in militaire en mercantiele loopbanen gebonden waren. En hij bleef thuis.
Dat was niet gebruikelijk in die tijd.
Dat was niet gebruikelijk. En mensen, en die twee schrijvers van die biografie, die vroegen zich af of hij misschien aan een gebrek leed of hij een of andere handicap had. Misschien had hij iets aan zijn ogen. Misschien is dit waar.
Dat lijkt me dan weer fascinerend als hij zulke kleine schilderijtjes
maakt. Met vergrootglazen, ja. Met loops. Ja.
Er is maar ze zijn er niet achter gekomen wat het precies was.
Nee. Er is helemaal niet. Er is nog bekend dat hij misschien een leerling was van de hondenkoeter in Amsterdam. Omdat een van zijn vroegere schilderijen vogels bevatte. Die viel op een studie van hondenkoeter lijkt. Pelikanen in een museum waarschijnlijk. Of in een dierentuin of iets.
En prikkelt het extra de fantasie van de kijker en van de aanschouwer als je eigenlijk niks weet over de schilder?
Ja, natuurlijk. Het prikkelt ook omdat als je al zo'n klein beetje, als je iets weet van die tijd, van de pronkste leven, met die geweldige opulentie en vertoonzicht van de grote meesters, Calvin, Van Beieren enzovoorts.
Het was nogal een uitsloverstijd wat dat betreft.
Ja. En Rachel Ruys, die geweldige Ruys, die geweldige bloemen rangschikking schilderde. Dan valt het met een op. Dat Coorte hier iets anders doet. En met die kleine, geïsoleerde voorwerpen. Maar het valt je ook op dat hij heel rare dingen doen. Soms, bijvoorbeeld, schildert hij de perspectivische ronding op zo'n kommetje niet goed. Zoals die kommetje met de twee reën op. Hij volgt de buiging van het kommetje niet. En hij schildert het vlak en plat. Op andere plaatsen, zoals met die schelpen, is het heel duidelijk uit de patronenbehandeling van de patronen op de schelpen, dat hij heel goed weet om dat te doen.
Dat hij het eigenlijk expres zou hebben gedaan.
Precies, nou dat is de vraag. Dus ik ben er niet genoeg van een kenner om te zeggen wat nou expres zou zijn of niet.
Ja.
Maar soms zijn de proporties ook helemaal fout. Want hij heeft altijd die plint waarop hij alles rangschikt.
Een soort plank?
Ik denk dat het een stenen plint is met een kraak erin. Maar hij heeft dan die twee okkerneuten, walnoten noemen jullie dat. Wij noemen het okkerneuten, walnoten. En die zijn veel te groot in proportie ten opzichte van de plint.
Ja, want die plint kennen we uit die andere schilderijen. Ja. Dus je weet dat die niet zo groot moet zijn.
Wel, je weet dat de okkerneuten niet zo groot moeten zijn.
Ja. Dus, dat soort dingen die niet kloppen, die roepen vragen op. Ja, ook bijvoorbeeld die barst in die plint.
Ja.
Daar, in een van de gedichten stel je jezelf ook de vraag van waar die barst in die, in die plint. Is dat waar je dan het meest naar kijkt? De oneffenheden, ook in het fruit bijvoorbeeld. Dat iets niet meer helemaal, dat iets overrijp is bijvoorbeeld.
Ja, kijk. duidelijk heb ik toen erover, ging ik er toen over lezen. En ik denk wat men kan zeggen is dat die kraak, zoals de verdorvenheid en de fruit soms te maken heeft, misschien te maken met een soort allegorische inslag. Van dingen zijn niet gaaf en dingen zijn kortstondig. Nou, dat is een thema in die tijd. Hij heeft ook een paar vanitas schilderijen gemaakt. En op de ene vanitas schilderij is de kraak niet aanwezig, maar de lont van een kaars of een olielampje ligt precies op hetzelfde manier op dat plint. Zoals het touwtje waaraan een zakhorloge vast was. Precies tegen diezelfde hoek. Nou ja, dat zijn dus twee duidelijke symbolen over de kortstondigheid enzovoorts. En ik denk dat die kraak dus daarmee te maken zou kunnen hebben.
Ja, ja. Zullen we even naar Jan Mankers gaan, die veel later leefde. Ja. Hij stierf in 1920, dus zo lang is dat niet geleden. Ja. Laten we even naar één gedicht luisteren dat over zijn werk gaat. Over een fles.
Ja, over een olieflesje die hij meermalen heeft geschilderd. Telkens een andere uitvoering. En soms lijkt het of het melk bevat. En andere keren lijkt het of het olie bevat. Dus ik lees het eerste gedichtje van de Mankersreeks. En ik lees het in het Afrikaans. Elke voorwerp is een zelfportret. Ook hierdie fles. Een vijfde vol. Gekurkt tot in die nek tegen onnodige verspilling. Een skouer glas wat die spel gedoog van dig. Een skouer glas wat die spel gedoog van lig en van besturing. Een siel wat sy besinksel stoïcijns verdra. En dan nog die bekleding, innerlijk, met de opaak beslag van melk. Alles blijkt loodrecht betrek in hierdie claustrofobe droom. Tafelblad, linne, monochroom in die geronde raam van een kamerskerm waarop die mimiek floraal die van een skare lyk, langzaam dansend, onbepaald in die wei van vergankelijkheid.
Weer die vergankelijkheid inderdaad. Dat komt hier dus ook terug in een voorwerp als een oliefles.
Ja.
De eerste zin van dit gedicht lijkt mij toch wel een beetje de cruciale van de hele bundel. Elk voorwerp is een zelfportret.
Ja.
Ja, wat ik dan bijzonder vind aan dit verhaal, want we weten over deze man iets meer. Namelijk dat hij nogal ziekelijk was en op zeer jonge leeftijd ook overleden is. Hij leed aan tuberculose. Ik geloof dat de Spaanse griep er nog overheen kwam.
Ja.
En toen was het voor zijn 30ste afgelopen.
Ja, klopt.
En dan leid je dus eigenlijk al jaar in jaar uit leid je aan allerlei kwellingen.
Ja.
Die je jeugd ontnemen, die je lust ontnemen, alles.
Ja.
En dan schilder je dus een oliefles keer op keer.
Ja.
En dat is volgens mij een vraag die jij jezelf ook stelt. Waarom schilder je dat? En niet bij wijze van spreken dingen die uiting geven aan die kwelling. Of misschien wel aan de grote dingen die op dat moment in de wereld gebeuren.
Ja, ja, ja. Nou, dat is inderdaad een verwijzingspunt. Ik ben blij dat jij die vraag stelt. Dat was een verwijzingspunt voor mij. Dat beide die schilders in zeer roerige politieke tijden leefden. Maar dat ze zich niet daarom bekommerden en het nooit tot onderwerp maakten.
En Korte ook, die leefde tegen het eind van de 80-jarige oorlog?
Ja, en aan het begin van de oorlog en rond de Spaanse troonopvolging. Maar hij was geen slagveldschilder en geen generaal of iets van die. Geen generaalportretschilder of wat ook al.
Deden de meeste schilders dat wel?
Nee, ze deden het niet, maar er waren toch schilders die veldslagen noteerden. En het toch en hij moest bewust geweest zijn van die roerige politieke omstandigheden. Omdat bijvoorbeeld hij van zijn vader grond had geërfd. En sommige van die velden die hij geërfd had, was ondergelopen door water om als barricade te dienen tegen Franse invallers in die tijd. Behalve een paar stukjes. Dus hij was wel degelijk, moest wel degelijk kennis dragen van al die toestanden. En Mankers natuurlijk ook. En ik denk dat ze met opzet die kleine dingetjes schilderde.
Maar daar zit ook een gek soort switch. Want zoals je erover praat, klink je als de wetenschapper, de onderzoeker. Ja. Iemand die de biografie gaat lezen en op zoek gaat naar sporen en naar betekenis.
Ja.
En daar zit je ineens in de positie van de kunstenaar die aan een andere kunstenaar vraagt, waarom doe jij het zo? Misschien ja. levert het een antwoord op ja. waar ik zelf ook iets aan heb.
Ja. Nou, duidelijk heb ik er iets aan. Als ik bij Manke schrijf, ieder voorwerp is een zelfportret, is het ook omdat Manke's voor mij een interessant voorwerp is. En om dezelfde reden, namelijk een gevoel van identificatie. En men ziet het bij beide schilders dat er een soort identificatie is. Ik leid het af uit een bepaalde verstildheid, uit de selectie van kleine onderwerpen. Dat zij zich vereenzelvigde met deze kleine onderwerpen. En voor mij is dat interessant. Op het ogenblik mag men bijna over niets meer schrijven. Maar men kan nog moeilijke problemen op een klein penseel, op een klein doekje, kan men nog oplossen.
Je ontkomt niet aan grote dingen die in het land
nee,
Zuid-Afrika gebeuren. En juist door dit dan te doen.
Ja, ja, ja. Het is een oplossing die formeel geschiet door de spanningen, interne spanningen van het gedichtje, of zoals hier, denk ik, de interne spanningen van het schilderijtje. Daarin ziet men iets neerslaan van de politieke omstandigheden.
De barst op de een of andere manier toch in het laatste gedicht van de korte reeks ja. barst die eigen achtergrond, dit Zuid-Afrika, ja. ineens door. Omdat het ineens plotseling gaat over je ja. eigen voorouders, die ja. misschien wel bij wijze van spreken korte zouden hebben kunnen tegenkomen.
Ja, ja.
En vandaar loopt ineens die lijn parallel tot het heden.
Ja, ja, precies. Dus als mijn voorvader Cornelis Gerrit van Nieuwkerken, die in 1667 naar Zuid-Afrika kwam, als hij in 1710 overleden was, als hij gebleven was, misschien in Zeeland, in die omgeving, dan had hij misschien korte gekend.
Maar de lijn ging naar Zuid-Afrika. Want je bent opgegroeid in een boerenfamilie, als ik het goed heb.
Nee, nee. Wij hadden nooit onze eigen grond. Mijn vader werkte voor het departement landbouw. En hij was een landbouwtechnische adviseur. En hij moest een oude boerderij opbouwen als een proefplaats, als een wat wij noemen een experimentele boerderij. Die diende om data te verzamelen, om de omringende boerderijen van inlichting over boerderijmethodes te voorzien.
Ja, zelf in een ja. boerderij, maar wel.
Maar we zaten op. Ja, ik maakte alles mee als kleine kind van koeien en schapen en graan. En
hoe ging dat? Hoe zag dat eruit?
Wat?
Dat leven?
Nou, idyllisch. Het was een leven die ik elke kleine kind toewenst. Tussen de vogels en de dieren en de planten. Een rijk, zintuigelijk rijk omgeving. Met vele dingen die ik nou waardeer als een opslag van de herinnering.
Geuren,
klanken. Geuren, vooral klanken. Pardon, want dit is belangrijk. Klanken in zo'n omgeving. Mijn vader had een soort zesde zintuig. Als kleine kind zaten wij soms op onze veranda. En dan in de paastijd bij ons valt dat in april. En dan was er een lammerval, zoals wij dat noemen. Geboorte van lammertjes. Die jij zeker als iemand misschien uit achtergrond Friesland ook ken. En dan zei hij altijd tegen mij, luister even naar hoe die lam daar blaat. Hij is weggegooid door zijn moeder. En hij is waarschijnlijk een van een drieling en zij kan niet drie aan. Dus we gaan hem even halen. En voor mij als kind was dat dan altijd een bijzondere ervaring om met mijn vader naar het land te gaan. En ja, daar stond hij. Een van drie, weggegooid door zijn moeder, te blaten. En mijn vader kon dat horen. En hij zei altijd aan mij, men kan overal in de wereld hoort het als iets fout is voordat je het ziet.
En die zintuigelijkheid die ja. zit niet alleen in deze gedichten, maar ook bijvoorbeeld in de roman Agathe.
Ja,
waarin iemand volledig verlamd is op zo'n beetje de oogleden na, maar wel nog verdomd goed alles kan horen.
Ja, ja, precies.
En ruiken. En
ja, 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 precies.
Dat is een soort droombeeld, dat in elk geval behouden blijft.
Ja, 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 ja.
Is die wereld uit die roman, is dat de wereld waar je zelf in rondliep?
Ja, nogal. Nou ja, niet de details, maar van de zieke vrouw bijvoorbeeld. Maar van de omgeving wel zeker. Ja, dat is een omgeving van de koringbouw en de Overberg. Ik werd daar groot op een kleine plaatsje geheet Rivier zonder eind. Je moet toch geboren zijn op een plek met zo'n naam.
Fantastisch.
Dan zoek je de ganse leven lang naar rivieren. Er is iets die jullie filosoof Verhoeven ooit zei. Cornelis Verhoeven in zijn boek over Brabant zei hij ergens: als je weggaat waar je vandaan komt, of als je een plaats had waar je groot werd en waar je herinneringen aan had, word je daardoor gestempeld voor de rest van je leven tot een dorstig uitgangspunt. Nou ja.
Mooi. Maar dat is wel interessant. Met name als je echt in een boerderij opgegroeid ja. wordt, denk ik van je verwacht dat je in het bedrijf opvolgt. Hoe ging dat ja, als je aan de rand van dat boerenleven opgegroeid?
Ik leerde wel veel, maar voor mij was het niet weggelegd. Je moet weten, ik ben nu al 65 en in die tijd was het niet zomaar voor de hand liggen dat een meisje in de landbouw zou gaan. Nu zou ik het absoluut doen.
Ja?
In de landbouw of in de botanie of iets wat met grond te maken heeft. Absoluut.
Niet in de literatuur?
Nou, de literatuur, ja. Mijn vader was een soort dichter. Ik heb dat ook bij hem geleerd. Maar ik weet niet. Ik denk mijn keuze zou nu anders eruit zien.
Maar in die gedichten en ook in de romans
ja.
rust heel erg de vraag: waarom doen mensen nu eigenlijk wat ze doen?
Ja, ja, ja.
Doen ze dingen zoals ze denken dat het moet, of omdat ze er niet aan kunnen ontsnappen? Maar jij bent bijvoorbeeld wel weggegaan. Je bent naar Nederland gegaan.
Ja.
Dat is volgens mij een cruciale fase in je persoonlijke ontwikkeling geweest. Ja, dat je er buiten staat en dat je ineens op een andere manier kijkt naar waar je vandaan komt.
Dat klopt. Ik kwam hier naartoe in de 80er jaren. Om filosofie te studeren, van alle dingen. Eerst ging ik naar Duitsland voor een jaar om daar te hospiteren in theaters. Maar daar was alles zo van de vakbonden dat er geen knoop over de vloer kon rollen, of er was iemand die het zou optellen. Dus ik had daar heel weinig te doen. Maar toen ging ik verder met filosofie in Nederland en studeerde onder Otto Duynker en Theo de Boer. En dat was inderdaad een geweldig vormende tijd voor mij. Ik heb veel geleerd. En ik heb ook bij Johannes Fabian, zeer belangrijk antropoloog, had ik de voorrecht om bij te studeren. En die lessen kon ik nooit vergeten. Het waren bijzonder invloedrijke mensen in mijn leven.
Wat was het belangrijkste nieuwe inzicht dat daar kwam?
Nou, gevonden, denk ik. Weet je, in Zuid-Afrika leren we de dingen op een kleinere manier. En hier kreeg je de context mee. En ook de context van de oorspronkelijke talen waarin de filosofie geschreven is. Dus wij moesten alles lezen in het Duits en in het Frans. Nou, ik had die talen wel op universiteit geleerd. Maar ik moest echt hard studeren om de kritiek der reine vernunft naar het Duits te lezen. En ik heb op die manier kon ik mijn vermogen om mijn andere literatuur te bemachtigen, kon ik uitbreiden via de filosofie.
En levert dat dan ook barsten op in dat idyllische leven? Maar in ieder geval dat beeld? Oneffenheden?
Ja, ik denk men krijgt contexten en vooral, hoe moet je het noemen, kaders, nieuwe paradigma's waarbinnen je je eigen oorsprong op een andere manier kan ondervragen. En het levert veel kritisch op en je begint ook de materie, bijvoorbeeld de materiële mogelijkheidsvoorwaarden van je eigen literaire praktijk te ondervragen. En dat zou ik niet hebben gedaan als ik niet die studie in Nederland gedaan heb in die tijd.
En ga je dan op een andere manier terug? Want je bent in ieder geval teruggegaan.
Ja, je gaat op een andere manier terug. Je kijkt met een andere oog. Je ondervraagt op een andere wijze. Je bent nooit weer helemaal thuis. En er is misschien een kraak.
Is dat jammer?
Nee. Hoe meer kraken, hoe beter. Vooral in een tijd waarin de identiteitspolitiek ons allemaal de vrees op de hals jaagt, is het dus heel belangrijk om complicerend en problematiserend te kunnen denken. Dus via de kraken en via de verschillen, eerder als via de identiteit.
Dus in plaats van alleen maar de eigen identiteit te onderstrepen, moet juist die eigen identiteit ondervraagd worden.
Ja, ja, absoluut moet het ondervraagd worden. En nou is het ook historisch interessant natuurlijk dat je groot wordt in ene bestel van identiteit. De nationale partij die de apartheidsbeleid uitvoerde. Zij hadden het goed door hoe dat ze door de propaganda via de scholen en via de kerken de samenleving tot een homogene geheel moest breien in een gedachte en uit.
Er werd heel doelbewust gemanipuleerd.
Ze
en als kind opgroeiend ben je daar niet van bewust.
Nee, je bent er niet van bewust. En ze waren ook goede bureaucraten. En ze hebben gezorgd voor de universiteitsopleiding van leraren, onderwijzers. En die onderwijzers die waren machinerie van de taal, van de staat. Ideologische machinerie.
En van de taal ook.
Ja, ja, ja.
Met het Afrikaans als...
Ja, als bolwerk. Een bepaalde soort Afrikaans, ook een selectie uit de Afrikaanse variëteiten, die ze in die tijd algemeen beschaafde Afrikaans noemden. Dus we werden daarop groot gemaakt. Als je het eenmaal heeft gezien, dan kan je het nooit meer ons zien. En je kan ook nooit meer eigenlijk tevreden zijn als andere mensen met diezelfde soort vreemde nationalisme en de idees van de nationalisme en de identiteitsmakelarij van het nationalisme. Als andere mensen ermee komen. Je bent voor je leven dan alert op de kenmerken van hoe zoiets eruit ziet.
We gaan straks verder praten. Nog veel te bespreken. Maar eerst gaan we even naar het nieuws van 1 uur.